Onze hulp is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn naam begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn, dan verzoek ik u te zingen uit Psalm 89. Het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te alle tijd vermelden door mij heen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestekken eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste vers van Psalm 89. Voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord en wel wat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan nader het tweede hoofdstuk. Wij zeggen nu Efeze 2.
En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderkunst der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart en die die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
Gemeente, vragen we aan u vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. O Heere, zou u ons willen verootmoedigen voor uw heilig aangezicht, wanneer wij in de weg van het gebed u om een zegen willen vragen over dit ons samen zijn. Doe ons beseffen, Heere, tot in het diepste van ons hart, wat bij ons het vermogen om te bidden niet meer gevonden wordt. Om te bidden zo het behoort. We kunnen een ijdel verhaal van woorden aan elkaar rijgen. Maar dat is in uw oren geen binnen. Daar moet u van zeggen, doe dat getier maar van voor mijn aangezicht weg. Want ze naderen wel tot mij met hun lippen, maar hun hart, dat houdt zich zo verre van mij. En daarom is het zo nodig, Heere, dat u onszelf leert bidden. Dat u ons bedeelt met de geest der genade. En met de geest der gebeden, dat die in ons en voor ons zou zuchten. Met die onuitsprekelijke zuchtingen. En dat we dan zo geleerd en geleid door uw geest elkander op zouden mogen dragen aan de troon van uw goddelijke genade. Het heeft u behaagd om ons samen met onze kinderen vanavond nog hier te brengen in uw huis. Rondom uw eeuwig blijvend woord en goddelijk getuigenis. Dan mogen wij nog een poosje het werk van onze handen terzijde leggen. En dan mogen we hier komen om te luisteren naar hetgeen u door middel van uw woord tot ons te zeggen hebt. Want het is toch zo elke keer wanneer wij verkeren onder de prediking van uw woord, dan is het ten liefste toch geen mensenwoord wat tot ons komt. Al wordt het wel gebracht door een mens die vol is met zwakheden en vol van gebreken. Maar dan is het toch uw woord. En van dat woord van u daar geldt toch van dat het in de hand van uw geest is. Als een vuur en als een hamer. Om harde en koude harten te verbreken en te verbrijzelen. En te verwarmen. En daarom bidden wij het van u, Heere. Of u het zo zou willen stellen vanavond in ons midden. Dat het zou mogen zijn tot bekering. Van jongeren. Van ouderen. En van ouden vandaag. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Allemaal even ver bij u vandaan. Allemaal u de rug en de nek toegekeerd om nooit meer tot u terug te keren. En met sprekende daden betuigen wij het wijk maar van ons. Want aan de kennis van uw wegen daaraan hebben wij geen lust. En daarom, Heere, die hartvernieuwende genade. Dat onwederstandelijke werk van uw lieve geest is in ons alle leven zo onmisbaar nodig. Maar nu verdienen wij dat niet dat u dat doet. Want wij hebben de dood verkoren boven het leven. En daarom wanneer u aan ons voorbij gaat, dan moet aan onze kant de hand op de mond. Want daar hebben we het naar gemaakt. Dat hebben we verdiend. Maar o God, zou u ons dan samen vanavond aan willen zien in de zoon van uw liefde. En wie u een volkomen welgevallen hebt. En die nou volkomen voldaan heeft aan al uw eisen. Die uw deugden volkomen heeft opgeluisterd. En die een weg gebaand heeft waardoor u uw eeuwige vrede gedachten gestalte kunt geven in harten van zondaren en van zondaressen. Want u bent toch die God die van eeuwigheid vrede gedachten heeft gekoesterd. Dat onbevattelijke, onbegrijpelijke wonder van uw soevereine liefde. Dat u wil dat er mensen zalig worden. dat u wil dat er mensen zullen delen in uw gunst en in uw gemeenschap. O Heere, dat had welbehagen van u, dan door de hand van Christus vanavond in ons midden nog eens een voortgang zou mogen hebben. En dat er nog neergeveld werden op het slagveld van vrije genade, die naar u de levende God zouden gaan vragen en naar u zouden gaan nu zoeken, bij wie die valse rust zou worden opgezegd en die heilig onrustig gemaakt zouden mogen worden, en die bij dagen en bij nachten u zouden aankleven, zoals een gordel kleeft aan de lendenen van een man. Zou u dan zo de rijen nog willen doorwandelen? Zou u willen spreken van oor tot oor en van hart tot hart? Zou u willen werken, Heere, dat er blijdschap zou zijn vanavond in de hemel over ene zondaar? Kon het zijn over meerdere, maar wanneer u één zondaar zou bekeren, dan zou dat al tot zo'n ontzaglijke grote blijdschap zijn. Maar ook blijdschap op uw tijd op deze aarde, wanneer we zouden mogen horen deze en die, die is al daar geboren. En de Allerhoogste die zal ze bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volkeren schrijft hen tellen, als in Israël ingelijfd. Bekeer dan, Heere, wat nog onbekeerd voortleeft. Maar zou u ook willen versterken hetgeen uw hand heeft gewrocht, want het is toch ook zo nodig. En u weet het veel beter dan dat wij dat weten, Heere. Wij zijn ook zo vaak geneigd om u de weg voor te schrijven die u met uw volk moet houden. U weet het alleen volmaakt, maar uw woord getuigt er toch van. En onze vaderen die hebben het zo schoon beleden dat het zo nodig is om ingeleid te worden in de kennis van onszelf, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En dat dat een bodemloze put is, waar hoe dieper wij erin graven, bij het licht van uw geest, hoe meer gruwelen wij zullen vinden. Maar dat het ook zo nodig is om nou die weg ter verlossing, die er gevonden wordt in uw enige liefde zoon, eveneens een bodemloze fontein van het heil. Hoe dieper we daar ook bij het licht van uw geest in mogen leren graven, hoe groter de verwondering, hoe groter de aanbidding zal worden van hem, die schoonste onder de mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort, om bij hem gebracht te mogen worden en hem te mogen leren volgen door het geloof in de gang van zijn vernedering, maar ook in de gang van zijn verhoging, hem te kennen als Sions betalende borg, maar ook hem te kennen als degene die de dood verslond tot een eeuwige overwinning. En die ingegaan is in het binnenste heiligdom, niet met het bloed van de stieren en van de bokken, maar met zijn eigen dierbaar bloed, om daar verzoening te doen. En dan getuigt de apostel voor ons, dat door het geloof u Sion ook daar zou mogen geraken, voor ons. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dan is daar ook de toepassende bediening van uw Heilige Geest zo toe nodig. Dan bidden wij het van u, Heere. of u ons ook in zou willen leiden. In dat werk. Waartoe u de ganse schepping hebt voortgebracht. Maar wat ook het grote doel is van de herschepping. Dat volk, dat heb ik mij geformeerd. Om uw lof, om mijn lof te vertellen. En Heere, dan weet u dat dat een werk is wat begeerlijk is. Wanneer u de ziel bearbeidt. Maar ook zo'n onmogelijk werk aan onze kant. Buiten de bediening en de arbeid van uw geest. Buiten de gemeenschap. Met dat levendgevende hoofd onmogelijk. Om uw lof te vertellen. En daarom, Heere, zal u bij aan en bij voortgang. Nou zelf maar dat dankoffer in het hart willen ontsteken. Opdat uw naam, opdat uw roem nog zou mogen klimmen uit het stof. En dat we dan zo samen nog een ure mogen hebben. Die mag staan in het teken van uw lieve gunst. Die mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Die mag leiden tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Maar die ook zou mogen zijn tot de opwas in het allerheiligste geloof. Denk aan hen die niet met ons konden samenkomen. Het zieke van de gemeente. De ouden vandaag en die misschien met ons meeluisteren. Wil u ze ook gedenken in de avond van het leven. Wil u ook daar uw genade verheerlijken in een rijke mate, dat het ten tijde des avonds nog eens licht zou mogen zijn. Licht in u de Heere. Wees met al degenen die het moeilijk hebben, die een kruis hebben te dragen, die eenzaam zijn, die alleen staan, die in rouw gedompeld zijn, we leggen ze voor uw heilig aangezicht neer. Wees met het gehandicapte, zowel lichamelijk als verstandelijk. Wil ook voor hun zorgen. En ook in hun hart wonen en werken. Met uw lieve geest. Heere, wees ook met uw kerk. Het werk van zending en evangelisatie. Uw kerk in de verdrukking. De beminden om der vaderen wil. Wil over de lengte en de breedte van de aarde uw koninkrijk uitbreiden. Al de arbeid met uw zegen bekronen. Wees met de kring van onze gemeenten, Heere. Wil over ons waken. Een hele belangrijke ingrijpende week. En was het ook in de achterliggende dagen. De examens en tentamens van de studenten. En Heere, dan hebt u nog willen verblijden door uw daden. Een drietal mocht beroepbaar gesteld worden. En ook een drietal wat aanstaande zondag voor het eerst uit mag gaan in de gemeente. Hele ingrijpende gebeurtenissen in hun persoonlijke leven. Maar ook in hun gezinsleven. En zou u diegenen die beroepbaar gesteld zijn, de weg willen wijzen, Heere. Och, het is maar één ding nodig. Om dat eenvoudige gebed van de dichter van de oude dag te leren bidden. Heere, wijs gij mij toch uw wegen. Die gij wilt dat ik zal gaan, tot dezelfde maak genegen mij en doe me die verstaan. Wanneer we zo bij u mogen komen en onder u mogen buigen en naar uw wil mogen vragen, dat is toch de beste plaats. Wil u het ze geven bij aan en bij voortgang. En verblijd ze door uw daden. maar ook die drie broeders die in zondag uit moeten gaan. Wil hen helpen, Heer, ondersteunen en het ook wel maken met uzelf. Wilt u ook denken aan al uw knechten? Wees hen goed en wees hen nabij. De arbeid die ze hebben te verrichten. Ook onze vriend en broeder, de rector van onze theologische school. Die elke zondag hier in deze gemeente mag voorgaan. U kent hem, Heere. In al de omstandigheden van zijn leven. Ook de zwakheden van het lichaam. Wees goed en wees nabij en geef. Dat hij naar de lust van zijn hart nog tot in lengte van jaren. De arbeid, de verantwoordelijke arbeid die op zijn schouders ligt. Nog zou mogen verrichten. En dat zijn arbeid met uw zegen bekroond zou mogen worden. Gedenk hem ook samen met zijn vrouw en met zijn kinderen. Wees hen goed en wees hen nabij. Denk aan ouderlingen en de jaken en in ieder op zijn plaats. Zal u bekwaam maken de genade verlijnen. En denk dan vanavond ook aan ons, Heer. Ook aan onze kant ligt er niks waarop wij zouden kunnen pleiten. Maar zou u dan vanavond nog willen denken aan het woord gesproken tot uw knecht waarop ge hem verwachting hebt gegeven. En dat we uw woord nog uit mogen dragen naar de zin en de mening van uw geest. Maar ook naar het hart van Jeruzalem. En dat de uitgangen van dit samen zijn zouden juichen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat vragen we van u. In de verzoening van al onze schuld en van al onze zonden. En dat alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn dan. Verzoek u te zingen uit Psalm 48. Het eerste en het tweede vers. De Heer is groot. Elk zing zijn lof. In Salem, stad en tempelhof. En het tweede vers. In haar paleizen vestigt God zijn troon. Wordt daar erkend. Een slot, een hoofdvertrek. Voor het volk te wezen. Geen vorsten heeft men daar te vrezen. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede vers van Psalm 48. En intussen zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de teksthoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 2, en daarvan nader de versen 20 tot en met 22, waar we Gods woord aldus lezen. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij de tempel van de levende God. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we letten op het fundament van die tempel. In de tweede gedachte willen we stilstaan bij de hoeksteen in dat fundament van die tempel. En in de derde gedachte willen we letten op de bouw van die tempel van de levende God. Dus de tempel van de levende God, drie gedachten. In de eerste gedachte het fundament van die tempel. En het 20e vers, daar wordt er over gesproken, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. In de tweede gedachte willen we stilstaan bij de hoeksteen in dat fundament, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En verder wordt er ook van die hoeksteen gezegd, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwas tot een heilige tempel in de Heere. En ook van die hoeksteen wordt er nog gezegd, op welke ook gij mede gebouwd wordt. En in de derde gedachte willen we stilstaan bij de bouw van die tempel, als er ook gesproken wordt, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, wordt er over die bouw gezegd. Er wordt over die bouw ook gezegd dat het opwas tot een heilige tempel in de Heere. En in de 22e vers wordt er ook nog over gesproken, ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Gemeente, in Efeze 2, daar spreekt de apostel Paulus de kerk des Heren aan. Dus de mensen die waarlijk door de Heren bearbeid waren, door zijn Geest. En dan gaat hij in het eerste gedeelte van Efeze 2, gaat hij het grote wonder beschrijven, dat zo mocht zijn in hun leven. Een ontzaggelijk groot wonder wat er gebeurd was, waar zij niet naar gevraagd hadden, waar zij niet naar hadden gezocht. Hij zegt ervan in het eerste gedeelte, en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Is het geen wonder? Een mens die dood is in de misdaden en in de zonden, dat hij levend gemaakt wordt. Het is een wonder wat nooit klein te krijgen zal zijn. Maar het is ook een wonder waarin ons getekend wordt vanavond, gemeente, dat het nou kan om levend gemaakt te worden voor mensen die dood liggen in de zonden en in de misdaden. En dat de Heere dat werkt, ook in de tijd waarin wij leven, daar is het bewijs vanavond van aanwezig, omdat wij vanavond nog in Gods huis mogen komen, onder de prediking van het evangelie. En dat is het middel bij uitnemendheid, wat God zelf verordineerd heeft om doden te roepen tot het leven. Ja, om mensen die zo ver bij God vandaan zijn, die met de rug en de nek naar God staan toe afgekeerd, dat die nog zalig kunnen worden. Dat die nog levend gemaakt kunnen worden. Ook, hij heeft er verder van getuigd, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dan gaat hij de grond, de oorzaak van de levendmaking van die Efeziërs, gaat hij aanwijzen. God die rijk is in barmhartigheid, die heeft op hen neergezien een wonder aller wonderen. Er is geen groter wonder te bedenken dan dat een mens die dood ligt in de zonden en in de misdaad, dat hij nog weer levend gemaakt kan worden. Levend gemaakt wordt door de kracht van God, de Heilige Geest. Ja, hij heeft er ook van gezegd: zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dus ze waren vreemdelingen, ze waren bijwoners, ze hoorden er niet bij. Dus ze kwamen elders vandaan, maar de Heere die heeft ze erbij gezet. De Heere die heeft ze ingelijfd en ze zijn medeburgers mogen worden der heiligen en huisgenoten van God. Nogmaals, het grote wonder wat de Heere wil werken door zijn woord en door zijn geest uit vrije genade in de harten van mensenkinderen die dood liggen in de zonde en in de misdaad. Ik zou vanavond wel willen vragen, bent u daar wel eens blij mee geworden? Dat er nou zo'n God in de hemel woont, die zulke mensen zalig maakt, te doen aan is voor zulke mensen. Willen we daar nou blij mee worden in gemeente? Dan moeten we er iets van verstaan, dan begrijpt u wel. Wat of het betekent, de werkelijkheid waarin we verkeren, dat wij ver bij God vandaan zijn. Al hebben we misschien een schoon kleed aan, maar de binnenkant is vol van dorre doodsbenen. Zo gaat de apostel het huisgezin van de levende God in Efeze 2 beschrijven. Maar dan aan het eind van Efeze 2 dan verandert hij in ene keer van beeld. Dan gaat hij van het huisgezin, gaat hij over naar het huis. Eerst heeft hij de gemeente des Heren vergeleken met dat huisgezin, die medeburgers der heiligen en die huisgenoten van God. En nu stapt hij in zijn uitleg over op een ander beeld, op het beeld van het huis. En ook dat is een heel bekend beeld in Gods woord wanneer het gaat over de kerk des Heren. Dikwijls bij een huis vergeleken. Dikwijls vergeleken bij de tempel van de levende God. En ook dat is een beeld wat wij allemaal kunnen begrijpen. Wat wij ook allemaal kennen. We zien het elke dag wel om ons heen gebeuren. Dat er een gebouw gebouwd wordt. Maar voordat het zover is, dat er een gebouw gebouwd wordt, dan is er eigenlijk al heel wat gebeurd voor die tijd. Want wat moet er nou eigenlijk eerst gebeuren? Wil er een gebouw gebouwd worden? Wel, dan moet er eerst een bestek geschreven worden. een document gemaakt worden, waar alles in opgeschreven staat, hoe dat gebouw er straks moet uitgaan zien. Tot in de kleinste details soms wordt dat beschreven, hoe dat gebouw eruit moet zien. En zo is er van dat grote godsgebouw is ook een bestek gemaakt. Wie is de schrijver van dat bestek? Dat is de God van het verbond. We hebben er zojuist nog van gezongen met de dichter van Psalm 89, die er ook van getuigd heeft dat dat godsgebouw zou verrijzen naar zijn gemaakt bestek. En dat zal gebeuren. Er zal niet achterblijven. Dat gebouw, dat zal er komen. Het gebeurt wel eens in het dagelijkse leven dat er plannen gemaakt worden om een gebouw ergens neer te zetten. Dat het bestek klaar is, zo we dat noemen dan in het vakjargon. Maar dat er toch een kink in de kabel komt. En dat het niet doorgaat. Om één of om andere reden. Een hoop werk verricht al. Maar tevergeefs. Want het gaat niet door. Maar dat geldt niet van dit gebouw. Of dat bestek is geschreven door die grote God van het verbond. En dat is beschreven tot in de kleinste details. Hoe dat huis eruit zal zien. En dat zal er komen. Het vast gebouw van uw gunst bewijst. Zal naar uw gemaakt bestek. Zal dat een eeuwigheid reizen. Uw vastgemaakte bestek. O, de zaligheid van de kerk des Heren is zo vast. En dat is zo zeker. Hier op deze wereld. Als je een bestek aan het schrijven bent. Dan kunnen onder dat bestek schrijven. Kunnen de inzichten veranderen. En dan moet er weer wat veranderen in dat bestek. Maar dat bestek, dat is zo vast. Er hoeft niks in veranderd te worden. En waarom niet? Omdat het geschreven is door die alwijze God. Die God die precies weet hoe of dat huis eruit zal zien. Die tempel van de levende God. Om nog maar een voorbeeld te noemen. Het kan gebeuren. Wanneer je een bestek geschreven hebt en het huis dat is gebouwd en wanneer je er dan doorheen loopt door dat gebouw, dat er gedachten bij je opkomen. Nou, had ik toch beter zus kunnen doen. Of dat had ik toch beter anders kunnen doen. Het zijn altijd het menselijke feilen, komt daar ook in openbaar. Maar dat gebouw van hem, dat is onfeilbaar. Dat is een volmaakt gebouw. Waarvan hij alles heeft beschreven. En waar hij ook de uitvoerder van is. En wat is nou belangrijk. Wanneer het gaat over een gebouw. Gewoon in het dagelijkse leven. We hebben gezegd, je moet het eerst helemaal beschrijven. Hoe het straks gemaakt moet worden. Maar als het dan gemaakt wordt, waar begint men daarmee? Wel, dat is toch heel eenvoudig. Dan begint men bij het fundament. Dat is een onderdeel van het gebouw wat ontzaggelijk belangrijk is. Als het fundament niet deugt, dan verzakt dat gebouw. Of het zakt helemaal in elkaar. Of het gaat scheef staan. Of het gaat scheuren vertonen. De sterkte haalt het gebouw uit het fundament. Dus dat is een onderdeel waar heel veel aandacht aan besteed moet worden. Als dat goed is. Het fundament goed is. Dan haalt dat gebouw daar zijn sterkte uit. Mankeert er wat aan dat fundament, dan gaat er ook wat aan dat gebouw mankeren. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom het fundament is van levensbelang. En daar spreekt ook de apostel van, wanneer hij spreekt over de tempel van de levende God. En wat zegt hij daarvan? Gebouwd op het fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Zij zegt, die tempel van de levende God, die wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en van de profeten. Wat is dat eigenlijk voor een fundament? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat is het fundament van de apostelen en van de profeten. Wel, daar wordt niks anders mee bedoeld, gemeente, dan de leer van de apostelen en van de profeten. Die mensen die door de Heere geïnspireerd zijn. Die mensen die door de Heere geleerd waren. Die mensen die door de Heere aangesteld waren als grondleggers van de Oud- en Nieuw-Testamentische kerk. Want de profeten, door God geroepen onder het oude verbond, om de leer, de zuivere leer van de waarheid te prediken, geïnspireerd door God de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament, de 12 apostelen geroepen als grondleggers van de Nieuw-Testamentische kerk. Daar wordt die tempel van de levende God, wordt daarop gefundeerd, op gebouwd. Dat is het fundament van dat gebouw, die leer van de apostelen en van de profeten. En wat is dan de inhoud van die leer? Wel, daar heeft de apostel op een andere plaats van getuigd in zijn brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus, als die dan schrijft: evenwel, het vaste fundament Gods dat staat, hebbende dit zegel, de Heere die kent degene die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, die staat af van ongerechtigheid. Dan gaat hij wijzen op een zegel in dat fundament. En hoe moeten we dat dan eigenlijk zien? Wel, dat is weer een beeld wat wij ook wel kennen in het dagelijkse leven. Ik denk dat er hier in de kerk misschien ook wel zo'n zegel zit. Dat is de eerste steen in de kerk. Als een kerk gebouwd wordt, dan wordt er meestal een eerste steen ingemetseld. We staan er dan op. Die steen kan van alles opstaan natuurlijk. Maar er staat ook heel dikwijls de naam op van iemand die nauw betrokken geweest is bij de bouw van dat gebouw. Nauw betrokken bij geweest bij de totstandkoming van dat gebouw. Zo kenden ze dat ook in de oudheid vroeger. Op het fundament werd het zegel ingebracht, onuitwisbaar. Meestal ook met een eerste steen, en dat kun je er niet uitwissen, is er ingebeiteld. Staat er heel vast, staat dat erin. Zo was dat ook toen, met het zegel van de bouwmeester, werd er ingegraveerd. Degene die zo nauw betrokken geweest was bij de totstandkoming van dat gebouw. En zo staat er in dat fundament van God, staat ook een zegel. En wat staat er dan in dat zegel? De Heere die kent. Degene die zijne zijn. En wat betekent dat nou? Wel, dat kan heel veel betekenen, gemeente. Dat kan zien op dat liefhebbende kennen van eeuwigheid, van de God van het verbond, van al degenen die hij lief gehad heeft, met een eeuwige liefde. dat mag slaan op dat verkiezende welbehagen van de God van het verbond. Ik ken ze, die van mij zijn. Maar het slaat ook op het liefhebbende kennen van God, van de zijnen in de tijd. Wanneer hij ze op gaat zoeken, wanneer hij ze op gaat rapen, net als die Efeziërs, dood in de zonde en in de misdaden. Maar de Heere die kent degene die zijne zijn. Ook die tekstwoorden worden wel eens gebruikt van bijvoorbeeld, wel eens boven een rouwkaart ziet u ze wel eens staan. En dan dikwijls in een geval van, we hopen dat iemand goed weg is, maar we weten het niet zeker. He? Maar de Heere die kent degene die zijne zijn. Maar dat zegel, dat getuigt juist van de zekerheid. Getuigt juist van de vastheid. Van de zaligheid van de kerk des Heren. Dat staat op dat fundament gegraveerd. God heeft ze lief gehad. Met een eeuwige liefde. En dat niet alleen. Maar hij heeft ze ook in de tijd, zal hij ze oprapen. Van de vlakte van het veld waar ze liggen. Vertreden in hun geboortebloed. Ook dat fundament van de apostelen van de, en van de profeten. Dat getuigt ervan, van de grote liefde van God. Waarmee hij van eeuwigheid de zijnen heeft lief gehad. En het getuigt er ook van wie hij nou heeft lief gehad. Mensen, zegt de apostel hier, gij die eertijds dood waart. In de zonden en in de misdaden heeft hij levend gemaakt. En dat vanuit zijn grote barmhartigheid. O, het fundament van de apostelen dat predikt de dood in Adam. Maar aan de andere kant predikt dat fundament van de apostelen en van de profeten, die God van het verbond, die zijn naam voort zal planten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht, tot aan de einden van de aarde toe. En daarom, gemeent, dan mag ik vanavond tegen u zeggen dat u niet te verre bij God vandaan hebt. Dat u niet te veel gezondigd hebt. Dat u niet te zwaar gezondigd hebt. Want het kan. Want God is u neer. Uit zijn vrije, soevereine liefde. Op mensen, kinderen die alles hebben verbeurd. En die alles hebben verzondigd. Die nooit naar God hebben gevraagd, die vreemdelingen en die bijwoners, die er niet bij horen, maar God die wil ze erbij brengen en die wil ze erbij halen. En waarom dan? We hebben het gezegd, vanuit zijn soevereine liefde, vanuit zijn eeuwige welbehagen, maar nog meer. Want wat zit er nou ook in dat fundament? Er staat niet alleen dat zegel op, maar daar zit ook wat in nog, in dat fundament. En wat is dat dan? Wel, dat is de hoeksteen die in het fundament is ingelijfd. En wat was dat nou voor een steen? Wel, u weet misschien wel dat in het oosten in Israël dan, is het een andere bodem dan hier? Nee. Vooral hier in deze streek dan is het bodem technisch gezien eigenlijk een hele slappe bodem waar je soms hele lange heipalen in moest slaan, wil je nog een klein beetje een vaste grond onder dat gebouw, een beetje goed fundament onder een gebouw kunnen maken. Maar daar is het heel anders. Daar kan men zo, bij wijze van spreken, kan men zo op de grond beginnen te bouwen. Je hoeft daar niet te heien of wat dan ook. Kun je zo op de ondergrond beginnen te bouwen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk hoe je begint. Je begint. En dan begonnen ze bij de hoeksteen. Dat was de eerste steen die neergelegd werd voor dat fundament. En op die steen borduurde men voort. En maakte men het hele fundament van dat gebouw klaar. Dus u begrijpt wel, als die eerste steen nou niet goed lag, die scheef lag of zo, of dat die misschien niet helemaal vlak lag, nee, dan had dat zijn uitwerking natuurlijk op het vervolg. Stond het gebouw scheef, of het was niet vlak. En daarom, het was zo heel belangrijk. Die eerste steen van dat fundament. En wat zegt nou de apostel? Van die eerste steen in dat fundament, van die hoeksteen. Wel waarvan Jezus Christus is, de uiterste hoeksteen. O dat fundament, de apostelen en van de profeten, daar zit een hele belangrijke steen in. Een steen van levensbelang voor het gebouw, wat daar opgebouwd zal worden. En dat is de hoeksteen, dat is Jezus Christus, de Zoon van God. Woont er een God in de hemel, gemeente, die zijn volk van eeuwigheid lief gehad heeft, met zijn eeuwige liefde. Maar hoe zal die ooit die liefde uit kunnen laten aan die mensen? Die nou dood liggen in de zonden en in de misdaden. Aan die mensen die niet naar de Heere zoeken of niet naar de Heere vragen. Hoe zal die ooit zijn gemeenschap tonen met zulke zwarten. Die zwart zijn van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Vol striemen en vol etterbaar. Hoe zal dat heilige wezen wat in de hemel woont ooit zijn reine handen. Naar zulke mensen uitstrekken, dat is toch onmogelijk. Onmogelijk. En daarom heeft er geklonken ook in die nooit begonnen eeuwigheid. Die goddelijke vraag, hoe zal dat gebouw nou gebouwd worden? Hoe zal ik ze nou onder de kinderen zetten? Hoe zal ik ze nou geven, dat gewenste land? En toen heeft hij het uitgeroepen, zie ik kom, o mijn God. Om uw wil en om uw welbehagen te doen. Mijn liefde en mijn ijver die brandt. En ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het midden van mijn ingewand. Heeft hij zichzelf borg gesteld. Die tweede persoon in het goddelijke wezen heeft het op zich genomen om de hoeksteen te zijn van het fundament. Der apostelen en der profeten. Om de hoeksteen te zijn waarop dat ganse godsgebouw bekwamelijk samengevoegd zou worden. Tot een woonstede gods in de geest. Dus om die hoeksteen te zijn, om nou met eerbied gesproken dat gebouw te dragen. En wat heeft hij daarvoor moeten doen, om dat gebouw te dragen? Wel gemeente, als je in het natuurlijke leven een gebouw gaat bouwen, hebben we gezegd, dan moet je iemand hebben die een bestek maakt. Hè? Je moet iemand hebben die alles uitrekent en alles bepaalt. Hoe het eruit moet zien. Maar je moet ook iemand hebben die het betaalt. Want als je dat niet hebt, dan kun je dat gebouw ook niet bouwen. En zo heeft hij zichzelf gegeven. Om nou die dure prijs op te wegen. Om die tempel van de levende God. Om die te kopen met de dure prijs. Van zijn hartebloed. Want er moest aan Gods gerechtigheid. Moest er genoeg gedaan worden. Die deugden van zijn hemelse vader. Die moesten worden opgeluisterd. O die schuld. die moest betaald worden aan die zonde. Die moest worden verzoend. Die zwarten die mij laatsen. Die van de hoofdschedel tot de voetzool toe vol onreinigheid waren. Die moesten gewassen worden. Die moesten de Vader voorgesteld worden als een reine maagd. Zonder vlek en zonder rimpel. Anders kon die heilige God zijn reine handen niet naar hen uitstrekken. En daarom kwam die. In de volheid des tijds heeft hij de menselijke natuur heeft hij aangenomen. Is zijn broederen en alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Is hij de weg gegaan van de kribbe tot het kruis. Hij die nooit geen zonde gekend had. Die nooit geen zonde gedaan had. Die is tot zonde gemaakt en vrijwillig. Is hij die weg gegaan van het lijden en van het sterven. En hij heeft het uitgedrukt, ik heb ze lief gehad, tot het einde toe. En dat heeft hem zijn leven gekost. En als hij dat zware lijden en dat sterven overdenkt, dan zegt die Vader, wat zal ik dan zeggen? Verlos mij uit deze uren. Nee, want hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En dan moest die naam van zijn hemelse Vader verheerlijkt worden in het zalige van zondaar. En dat kostte hem zijn leven. Maar hij is gegaan, vrijwillig, tot in de smartelijke, smadelijke en vervloekte dood des kruises. Maar hij is niet in de dood gebleven. Maar opgestaan uit de doden getriomfeerd, volkomen voldaan aan de goddelijke deugden, volkomen verzoening teweeggebracht in een weg van lijden, een weg van sterven, een volkomen gerechtigheid aan het licht gebracht, maar ook een volkomen heiligheid. In de weg van de dadelijke gehoorzaamheid. Ja, een volkomen zaligheid verdient. Voor al degenen die God lief gehad heeft met een eeuwige liefde. O, dat zegel op dat fundament. Kan nou zijn voortgang vinden. Door de hand van de middelaar. Door de hand van hem, waar Jesaja van mocht getuigen, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren, dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. O, wanneer die hoeksteen niet in dat fundament zou zitten, dan was het onmogelijk dat dat gebouw gebouwd zou worden. Dat de rust op het fundament der apostelen en der profeten wat getuigd van de liefde Gods des Vaders. Maar in dat fundament zit die hoeksteen en die getuigd van de kopende liefde van God de Zoon. En daarop wordt nou door de arbeid van God de Heilige Geest dat gebouw gebouwd. En dat is onze derde gedachte. Maar dan gaan we eerst nog maar zingen uit Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendig in dat land bereid. Door uw sterke hand, o Israëls, ontfermeren wat er verder volgt. Het vijfde vers van Psalm 68. welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dus op dat fundament daar rijst dat gebouw op. En u moet er natuurlijk ook iemand zijn die dat gebouw bouwt, de bouwer van dat gebouw. En wie is nou de bouwer van dat grote Godsgebouw? Dat is niemand minder dan God de Heilige Geest. Die geest die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Die geest waar Christus van getuigd heeft. Tegen die nachtdiscipel die bij hem kwam. De wind die blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid. En gij weet, maar gij weet niet van waar dat hij komt. Nog waar hij heen gaat. Alzo is nou een iegelijk. Die uit de geest van God geboren wordt. Dan gaat die geest van God die gaat uit. En die gaat blazen. Die gaat waaien in het hart. In de ziel. Van zo'n mens. Die dood ligt in de zonden en in de misdaad. En dan gaat die geest die gaat wonen in het hart van zo'n mens. Die gaat daarin werken. Die wordt levend gemaakt. Opgewekt uit zijn doodslaap. En dat is wat gemeend. Als God dat doet in je leven. Die je opwekt uit je doodslaap. Waar je leeft naar het goeddunken van je eigen boze hart. En nu zal er in uiterlijke zin, is er groot verschil waar de Heere een mens vindt. Nee. De Heere nou een mens vindt die zijn hart ophaalt in de wereld. Of hij vindt een mens die netjes meeleeft in de kerk. Dat is een uiterlijke omstandigheid. Dat is natuurlijk een groot verschil. Maar toch, allebei moeten ze levend gemaakt worden. Allebei moeten ze dat gaan leren. Dat ze dood liggen in de zonden en in de misdaden. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Die wind. Die gaat schudden aan de levensboom van die mens. Van die jongen of van dat meisje. Die man of die vrouw. En er wordt een roep geboren in je hart. Wat moet ik doen? Om zalig te worden. De Heere werkt in het hart niet. Van een mens niet als in een stok of als in een blok. Nee, die wordt juist levend gemaakt. En een levend gemaakte. Die zal ook levenstekenen voortbrengen. En u zou er veel over te zeggen zijn. Natuurlijk over die levenstekenen. Begrijp u maar. We willen het maar wat beperken. Als God in je leven komt, gemeente, dan wordt alles zo anders. Dan wordt alles zo anders. Ga met zulke andere oren in de kerk zitten. Dan heb je eigenlijk nog nooit wat gehoord. Nog nooit wat gehoord. Maar dan ga je horen. De noodzakelijkheid van de waarachtige wedergeboorte. O God, ik moet bekeerd worden. Want het gaat niet goed met mij. Als ik zo voort blijf leven, dan gaat het niet goed. Want ik sta met u in rekening. En u bent een heilige God. En ik ben een zondaar. Een zondares. Die u vermoeit met mijn leven. Met mijn zonde van gedachten. van woorden en van werken. En wat wordt er dan geprobeerd, gemeente, om een fundament te gaan leggen, waarop je kunt gaan bouwen. En wat is dan dat fundament waarop je wil gaan bouwen? Wel, dat zijn je eigen gerechtigheden. Je doen en je laten. Je zoeken en je vragen. Je bidden en je aankleven. Aan de troon van de goddelijke genade zal God toch wel aangenaam zijn. Nee. En is dat dan niet goed als je dat doet, als je bidt? En als je voor God buigt en als je je zonde van harte beleidt. Tuurlijk wel. Dat is wel goed. Maar het is geen grond. Het is geen fundament. En wat is het dan pijnlijk, gemeente, als de Heere dat fundament. Dat eigen fundament. Bij het ontdekkende licht van Gods geest af gaat breken. Dan hou je geen fundament meer op. En als je geen fundament hebt, kun je ook niks bouwen. Dus dan wordt het een verloren zaak. Als het fundament, je eigen fundament, onder je voeten wordt afgebroken, dan hou je niks over. Weet je waar je dan overhoudt? Een mens. Die dood ligt in de zonden en in de misdaden. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Een mens waar God niet mee te doen kan hebben. Een mens waar de Heer zijn reine handen niet naar uit kan strekken. Hoe zou het kunnen, zo'n heilige, rechtvaardige God en zo'n zondig mens. Een mens die gaat leren buigen. Onder het rechtvaardige oordeel van God. Een mens die erachter komt dat God wil. Dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. En ik heb geen gerechtigheid. Ik heb niks om te betalen. Een hemelhoge schuld. En geen kwadrantpenning om te betalen. Maar wat is het dan een wonder. Als de Heere van zijn kant eens laat zien dat hij een fundament gelegd heeft. O, daar de weg van de aarde naar de hemel voor de ziel gesloten wordt. Maar aan de andere kant wat er getoond wordt door het evangelie. Dat God gezorgd heeft voor een weg van de hemel. Naar de aarde. Dat hij een fundament gelegd heeft. Dat hij een weg gebaand heeft. Waardoor het nog kan. En dat er in dat fundament. Die uiterste hoeksteen zit. Zo in dat fundament van de apostelen. En de profeten. Dat daar die uiterste hoeksteen in ligt. Dat hij gezorgd heeft voor die weg in zijn enige liefde zoon. En dat hij kwam naar de aarde om te zoeken en zalig te maken. Wat dan? Hetgeen verloren is. Daar is hij voor gekomen. Voor mensen die het in moeten leven. Dat het aan onze kant een verloren zaak is. Dat niet meer kan. Bij mij vandaan. Al zou ik mezelf krommen als een biezen. Maar mijn gerechtigheden. Zijn als een weg. Werpelijk kleed. Nooit meer. Bij mij vandaan. Maar nou kan het bij hem. Vandaan. Dan ga je weer met andere oren in de kerk zitten. Ja. En weet je waar je dan nog gaat luisteren? Of er iets verkondigd mag worden. van hem. Van die schoonste onder de mensenkinderen. Bij wie er een redding mogelijk is. Want daar wordt je hart gaande naar gemaakt. Om hem te mogen kennen. En als je dan wat van hem mag horen. In de prediking van het woord. Wat wordt hij dan door het woord. En door de geest begeerlijk. En beminnelijk. Maar nu is er ook een volk op deze wereld gemeend. Die moeten het zo herleven. Dat ze niet bij hem kunnen komen. Want ze hebben geen voeten om te gaan. Ze hebben geen handen om hem aan te grijpen. Kan het zijn dat je in de kerk zit. En dat je hoort de zaligheid. Die er in Christus Jezus te vinden is. En dat je gelooft dat het kan voor een ander. Maar zou het nou ook voor mij kunnen? Dat is dan de grootste vraag. En daarom is het ontdekkende werk van Gods geest. Niet alleen bij de aanvang nodig. Maar ook bij de verdere voortgang. En dan is het Gods gewone weg. Nog eens te handelen op een verbondsmatige wijze. En wat betekent dat nou? Wel dat ook door de toepassing van Gods geest, de beloften van het verbond, waarde mogen krijgen voor zo'n ziel. Nee, niet dat ze zelf de belofte oprapen. Maar die wordt hun toegepast door de geest. Misschien kunt u uzelf het wel een beetje voorstellen. Als ik nou verlang naar iemand. Om die te zien. Om die te ontmoeten. Dat is natuurlijk één ding. Maar als die nou eens belooft dat die komt. Dan wordt dat verlangen natuurlijk alleen nog maar sterker. En dan wordt ook het uitzien, dat krijgt een grond, gemeente. Dat krijgt een grond. En zo wil nou die schoonste onder de mensenkinderen. Door de toepassing van Gods geest, ook de belofte van het verbond. Wel eens aan het hart verpanden. Dat die komt. En dan heeft de Heere natuurlijk vrij in welke belofte. Je kunt er zoveel vinden. In het Oude Testament. Zo hij vertoeft, verbijten maar. Want hij zal gewisselijk komen. U lieden dan daarentegen die mijn naam vreest. Die zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Dan is er moed. Dan is er hoop. Zal die dan ook in mijn leven verschijnen. Tot mijn vreugde. Tot mijn zaligheid. Maar aan de andere kant. Door het ontdekkende werk van God de Heilige Geest zo in te leven, zo onwaardig, zo zwart, zo vuil, zo onmogelijk, dat hij nou onder mijn dak zou verschijnen. Zou wel het grootste wonder zijn van alle wonderen. Wanneer hij dat zou doen. Maar wanneer hij dan verschijnt. Het alleronverwachts. En hij gaat zichzelf vertonen. Door zijn woord en door zijn geest. Er wordt vandaag zoveel gemeend. Je moet maar naar Jezus vluchten. Maar hoe zal nou zo'n zwarte, zo'n vuile zondaar of zondares, zonder handen en voeten, hoe zal die nou naar Jezus vluchten? Die leeft het zo in. Hij moet verschijnen tot mijn vreugde. En dat is van mijn kant onverdiend en verbeurd. Maar wanneer hij dat dan doet. En hij gaat zichzelf vertonen in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn bereidwilligheid om nou ook mij te zaligen. Wat een ruimte, wat een vastheid wordt er dan in hem gevonden. O, dan is hij die uiterste hoeksteen van dat fundament. Is hij de verdienende oorzaak van de zaligheid van de ganse gemeente des Heren. En wanneer de geest des Heren hem dan ook nader gaat verklaren aan de ziel en de gang van zijn vernedering, in de gang van zijn verhoging, wanneer het God belieft, dan wordt hij almaar schoner en dan wordt hij almaar dierbaarder. En waar komt dan de houvast? Waar komt dan de zaligheid van de ziel in te liggen? Nee, niet in zichzelf. Dat hebben we gezegd aan het begin toen we begonnen met dat gebouw. De kracht. De sterkte van dat gebouw zit in het fundament. En zo komt nou de zaligheid. De kracht te liggen voor die ziel in dat fundament. En om dan vanuit dat fundament te mogen leren leven. Vanuit dat fundament de kracht en de sterkte te mogen putten. En het uit te mogen roepen: hartelijk Heere, zal ik u lief hebben. En ik zal u volgen. Waar u ook heen gaat. O, en dan in die weg erachter te moeten komen. Dat ook in eigen kracht nooit meer te kunnen. Maar vanuit dat fundament. Vanuit de gemeenschap, met dat fundament, met die uiterste hoeksteen, om dan de loopbaan te mogen lopen, die God ons voorstelde, ziende op die overste leidsman en die volleinder van het geloof, gemeend. Wat is het nodig? Mijn leven, in uw leven, in jullie leven. Om gebouwd te worden door de Heilige Geest als die tempel van de levende God op het fundament van de apostelen en van de profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Amen. Heere, aan het einde van deze dienst, dan past het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen voor hetgeen wat of u gaf, wil u zelf de naprediker maar zijn. Wil u ons zelf maar leren en leiden op de weg der zaligheid, Heere. Maar leggen op dat fundament. Want dat is onwankelbaar. En die tempel van de levende God, die zal bestaan tot in eeuwigheid. De kracht, de zaligheid in dat fundament. Niet in dat gebouw zelf. Want zonder dat fundament is het gebouw als een kaartenhuis. Maar door dat fundament zal het altijd blijven bestaan. Dan mogen de stormen die mogen woeden. En dan mag er alles op afkomen. Maar dan is er geen vaster fundament dan dat. En dat zal onwankelbaar in stand blijven. De verzoening over het zondige, het verkeerde wat ons aankleefde, gaan met ons als we deze plaats verlaten, brengen ieder van ons veilig op de plaats van bestemming. En wil u de wacht over ons betrekken. En dat alleen uit genade. Om Jezus wel. Amen. Tot slot verzoek u te zingen het eerste vers van Psalm 135. Prijs de naam van uw God, des Heeren knechten hieven gaat. Prijs zijn naam en wijs gebod, daar in het voorhoofd staat geschaard. En uw ambt kleedt met eer in het huis van onze Heer. Het eerste vers van Psalm 135. De zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.